Wel, goedenavond allemaal weer. Laten we naar Genesis hoofdstuk 18 toe gaan. Daar vinden we de geschiedenis dat Abraham bezoek krijgt van de Here. En daarna gaan twee mannen, het blijken engelen te zijn, door naar Sodom, waar Lot woonachtig is. Hij zat zelfs in de poort, staat in hoofdstuk 19, vers 1. Wat overdrachtelijk betekent dat hij daar ook een verantwoordelijke positie heeft. Want in de poort zitten in de Bijbel vaak de oudsten, de rechters. En ja, zo'n belangrijk figuur als Lot, die veel bezittingen had, had dus kennelijk ook daar een positie in de stad verkregen. We lezen in hoofdstuk 18 eerst het gedeelte vanaf vers 16. Want waar het me nu vanavond over gaat, is dat we in de voorbeden die Abraham voor zijn familielid Lot doet, voor zijn gezin wat zich in Sodom bevindt, natuurlijk ook een prachtige uitbeelding, een type vinden van het werk wat de Heer Jezus Christus nu ten opzichte van ons als gelovigen doet. Abraham wist dat hij in Sodom zijn neef Lot had gezien en dat daar de stad zou worden verwoest. En opeens brengt hij dan ook dat gebed naar voren om de rechtvaardigen te behouden. En het is een beeld van wat de Heer in onze dagen ook doet aan ons. Wij zijn rechtvaardigen op grond van ons geloof in de Heer Jezus Christus. En ook wij zouden mogen weten dat de Heer voor ons bidt. Daar komen we vanzelf op terecht. Maar in vers 16 begint dan die geschiedenis nadat de Heer zelf is geweest. Hij verschijnt daar samen met twee mannen en die worden door Abraham dan uitgenodigd om een maaltijd bij hem te hebben. En dan krijgt hij ook meteen die mededeling dat hij over een jaar een zoon zal hebben. En dan staat in vers 16, toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? En daar meteen ook alweer een prachtige waarheid die we in de schrift tegenkomen. Namelijk dat ook de verborgenheid die wij als kinderen Gods in het Nieuwe Testament tegenkomen, dat die voor ons ook niet verborgen gehouden is, maar dat die juist bekendgemaakt is. En het is ook die waarheid die we in Amos 3 vers 7 tegenkomen, waar staat dat de Heere geen ding zal doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn profeten, de knechten van hem, geopenbaard hebben. En ook Abraham wordt in de Bijbel als een profeet aangeduid. Dat vind je in Genesis 20 vers 7 bijvoorbeeld. En dus ook Abraham krijgt hier, omdat hij een gelovig is, te weten wat de Heer van plan is met betrekking tot Sodom en de verwoesting van de steden daarbij in de buurt. Dus Abraham gaat met hen op weg en de Heer verbergt dus niet wat hij zal gaan doen, wat die twee andere mannen, die engelen, zullen gaan uitvoeren. Vers 18 zegt dan, terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Zoals we al eerder gezien hebben, is dat de belofte die ook in Genesis 12 al voor het eerst genoemd werd, dat alle geslachten der aarde in Abraham en in zijn zaad gezegend zouden worden. Maar we leren uit de schrift dat die zegen alleen komt bij degenen die ook, net zoals Abraham, wandelen in de voetstappen van het geloof van Abraham. Dus het is niet zo dat je van nature van hem afstamt, dat je dat deel krijgt aan die zegeningen, maar alleen als je ook een gelovige bent. Dat geldt voor Israël, maar geldt ook voor alle andere volken en zelfs op het hemelsniveau ook voor de gemeente. Want wij zijn het eigendom van Christus en dan zijn we ook volgens de Galatenbrief het zaad van Abraham en op grond daarvan erfgenamen, maar dan wel met een hemelse erfenis voor ons. En dat is wat de Heer nu in vers 19 ook van Abraham zegt, want ik heb hem gekend opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen en zij de weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid en gericht. Ook recht betekent dat. Opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Dus de beloften die hij aan Abraham heeft gedaan, zal hij ook aan hem vervullen. Maar er staat wel bij dat dat geldt voor degenen die de weg des Heeren bewandelen. Zoals Abraham dat in zijn dagen ook deed. En Abraham was uiteindelijk de stamvader van het volk Israël. En hij heeft dus in zijn dagen ook de beginselen van de weg des Heeren aan zijn huis doorgegeven. En later uit de geschiedenis leren we dat het volk ontrouw werd en dat ze de Heere verlaten hebben. Zelfs andere goden gingen dienen.
En toch blijft de belofte die God aan Abraham heeft gedaan wel degelijk gestand. Want ja, wat God beloofd heeft, dat zal hij ook vervullen, maar aan een gelovig nageslacht. Want het gaat om degenen die de weg des Heren houden om te doen gerechtigheid. Dus niet alleen op grond van geloof rechtvaardig zijn, maar ook in hun leven praktisch gerechtigheid doen. Kom het Nieuwe Testament ook tegen in de Johannesbrief. Dat wie de gerechtigheid doet, dat die uit God geboren is. En zo wordt in Handelingen hoofdstuk 10 gesproken over Cornelius, die Romeinse hoofdman, die gerechtigheid werkt. Werkte staat er dan. En dat hij daardoor ook de zegen van de Heer ontvangt in die tijd van de Handelingen. Het gaat dus om een gelovig nageslacht, waarvan Abraham de stamvader is, staat opdat de Heere over Abraham brengt hetgeen hij over hem gesproken heeft. Dus de beloften van Gods wegen over Abraham zullen nog in de toekomst in vervulling gaan, maar alleen aan diegenen die zich ook bekeren tot de Heere en die dus doen de weg des Heeren. En het meest basale van de weg des Heeren is natuurlijk dat men wandelt in geloof. En door geloof zoals Abraham dat ook deed. En Abraham wandelde samen met wat God tegen hem gesproken had. En dat deed hij ook. Zodat Abraham geloofde wat God zei. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En in dat spoor zou men hem dus navolgen. Voort zeide de Heere, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is en terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar haar geroep dat tot mij gekomen is het uiterste gedaan hebben en zo niet, ik zal het weten. Natuurlijk wist de Heer dat wel van tevoren, omdat hij al weet het is, maar zo zegt hij dat dan tegen Abraham. En Sodom, de naam heeft ook een betekenis, betekent eigenlijk hun heimelijkheden, hun verborgen dingen. Maar dan in de negatieve zin. Je zou het kunnen verbinden met de uitspraak in de Efezebrief, in hoofdstuk 5, vers 11, dat wij geen gemeenschap zouden hebben met de onvruchtbare werken der duisternis. Want er staat bij, hetgeen heimelijk door hen geschiet, is ook schandelijk om te zeggen. Maar bestraft dat veeleer door het woord van God daarover te laten schijnen. Want al wat openbaar maakt is licht en dat is het woord van God. En dat beginsel van die zondige, geheime, verkeerde dingen die ze deden, vind je in de geschiedenis van Sodom dus terug. Het was een zeer goddeloze stad, met ook goddeloze daden. Dat vinden we terug. En het wordt in de schrift zelfs model gezet voor andere omstandigheden, als later een ontrouw Juda bijvoorbeeld ook van de Heer is afgedwaald, dan worden ze ook vergeleken met Sodom en zal hen hetzelfde overkomen, dat ze worden omgekeerd en verwoest. En we kennen misschien ook de uitspraak in Openbaring 11, waar dan staat dat de twee getuigen gedood worden in het midden van de 70ste week. Dan liggen hun lichamen 3,5 dag op de straten van de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Dus dan geeft dat de geestelijke gezindheid van het volk al daar weer. En dat is een zeer goddeloos volk dan. In ieder geval is Sodom een goddeloze stad. Trouwens, die vier steden samen, maar met name Sodom en Gomorra worden daarbij genoemd. Gomorra heeft ook een betekenis. Gomorra betekent eigenlijk bron van wederspannigheid. De eerste letter is de Ayin. Dat is ook een betekenis van bron of put. En ook voor oog. En betekent het volgende woord Amara. Mara betekent wederspannig zijn. Betekent ook bitterheid. Dus eigenlijk staat de betekenis van die twee namen meteen ook een model voor wat de gezindheid van de bewoners is. Het is wat in het geheim, in het geniep, allemaal gebeurt. Hoewel ik soms wel de indruk heb dat ze in Sodom zich daar in het geheim ook niet zoveel meer van aantrokken. Want toen die twee mannen eenmaal in Sodom aangekomen waren bij Lot, toen gingen ze naar hem toe opdat zij die beide mannen zouden bekennen. En dat zouden ze dan ook het openbaar hebben gedaan. En niet één van die mannen, maar allen. Van jong tot oud. Een gezindheid die wellicht ook vandaag de dag nog wel terug te vinden is. Zeg ik dat misschien voorzichtig. Maar hoe dan ook, het is wat destijds plaatsvond. En die twee steden waren dus zeer goddeloos. En de Heer had het geroep wat over hun zonden tot zich laten komen. En hij zou daar nu een oordeel over vellen. Dan lezen we in vers 22. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham, die bleef nog staande voor het aangezicht des Heren. Zelfs oudere handschriften hebben het net andersom, maar de Heere die bleef nog staande voor het aangezicht van Abraham. De strekking blijft natuurlijk hetzelfde. En Abraham trad toe en zeide: zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Want nu Abraham dit weet, schiet natuurlijk hem ook te bidden dat zijn familielid Lot met zijn gezin daar woont. En dat is een rechtvaardige. Zo wordt hij in de Bijbel ook beschreven. Dat hij zijn rechtvaardige ziel dagelijks gekweld heeft vanwege de goddeloze daden die daar in Sodom en omstreken plaatsvonden. Ik denk dan altijd, waarom ben je daar niet weggegaan? Maar zijn loop was zo, hij koos destijds voor de vruchtbare vlakte en hij ging eerst bij Sodom wonen. En iets verderop lees je dat hij in Sodom ging wonen en in dit hoofdstuk 19, waar dan de twee mannen in Sodom komen, zit hij al in de poort. En je ziet dat hij dus eigenlijk steeds meer door de wereld wordt opgeslokt. Maar niettemin, hij was een rechtvaardige, hij was een gelovige en ja, dan hoor je bij God. In zijn leven bleek dat minder tot uitdrukking te komen dan bij het leven van Abraham. Als je daar een beeld van wilt vinden in het Nieuwe Testament, dan is Abraham een beeld van de geestelijk ingestelde gelovige. En is Lot meer een beeld van de vleeselijk ingestelde gelovige. Hij ging voor wat hij zag, de vruchtbare vlakte. En dat was naar de mens gesproken natuurlijk een juiste keuze. Maar Abraham werd zeker niet minder gezegend. Want hij had dan aardse zegeningen daar, maar dat gebied was dus nu niet beschikbaar voor Abraham, maar toch heeft de Heer hem wel degelijk ook op de plaatsen waar hij was gezegend. Op grond van zijn geloof. En dat vind ik altijd het Nieuwe Testament een mooie waarheid, want er staat een godzalig leven, dat wil zeggen een leven waarin God geëerd wordt, heeft een belofte voor dit tegenwoordige en voor het toekomende leven. Dus als je nu uit het geloof wil leven, in gemeenschap met de Heer wilt wandelen, op grond van zijn woord, dan heb je die belofte dat hij met je is. En dat hij ja, in voor- en tegenspoed je draagt in dit leven op weg naar die toekomende heerlijkheid. Nou, Lot had gekozen voor die zichtbare kant. En ja, dat is dan meer de vleeselijk ingestelde gelovige. Het was een rechtvaardige, zonder meer. En daar treedt nu Abraham voor tussen beiden, zou je kunnen zeggen. Hij bidt voor zijn familie, dit Lot en zijn gezin. En wellicht ook waren er nog meer rechtvaardigen in die stad, want hij begint met een aantal van 50. Hij eindigt uiteindelijk met 10, maar ook die waren er niet. En dat lees je dan in het volgende. En laten we er een stukje van lezen. Daar staat: misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad, zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn. En dan nog heel vrijmoedig zegt hij in vers 25, het zij verder van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardigen met de goddelozen, dat de rechtvaardigen zijn gelijk de goddelozen, verre zij het van u. Zie je hoe vrijmoedig hij dat tegen de Heer durft te zeggen? Ja, hij kent God en hij weet dat God rechtvaardig is en hij doet dus ook in dit geval een beroep op Gods genade. Voor degenen die rechtvaardig zijn, maar dat zou dan ook nog gunstig uitpakken voor degenen die in die stad goddeloos waren, op grond van die rechtvaardigen. En daar staat er, zou de rechter de ganse aarde geen recht doen? De rechter de ganse aarde, dus Abraham weet met wie hij van doen heeft. Met God zelf, de schepper van hemel en aarde, de God die hij persoonlijk ook als de almachtige God kende. Zo kwam de Heer ook tot hem. Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht. En zijt oprecht en ik zal met je zijn. Genesis 17 was dat. En hij kent dus de Heer. Nou, die term dat God de rechter is, dat bepaalt ons natuurlijk bij andere schriftplaatsen in de Bijbel, die je bijvoorbeeld in de psalmen tegenkomt. Dat God de kenner is van de harten van de mensen. En dat hij ook eenmaal rechtvaardig vergelding zal doen voor de werken die de mensen hebben gedaan. Voor rechtvaardigen is er dan loon en voor onrechtvaardige goddelozen is er uiteraard geen loon. Maar oordeel met alle gevolgen van dien. Dus hij doet een beroep op Gods genade voor degenen die rechtvaardig zijn. En dat zou nog gunstig uitpakken voor degenen die dat niet zijn. En dat is ook eigenlijk nog een beeld van de tijd waarin we leven. Want ja, God grijpt ook nu vandaag de dag niet in. In de gang van zaken en hij laat zijn zon en zijn regen schijnen, zowel over bozen als over goeden, zegt het Nieuwe Testament. En wie is in het Nieuwe Testament eigenlijk de rechter?
Christus.
Ja, hij is de
van Gods wegen verordineerd als rechter over levenden en doden. En Johannes 5 staat dat al het oordeel door de Vader aan de Zoon overgedragen is. Dus met andere woorden, die fasen in het oordeel van God, daar zie je telkens de Heer Jezus Christus in een bepaalde hoedanigheid als de rechter. Voor ons bij de gemeente is dat bij de rechterstoel van Christus in de hemel. En dat gaat dan zo verder in de geschiedenis van de toekomst door. Maar uiteindelijk is de Heere God die hier als de rechter samen met Abraham spreekt. En waar Abraham ook feitelijk tot spreekt als rechter. Is feitelijk ook een beeld van de Heer Jezus Christus aan wie uiteindelijk het oordeel gegeven zou worden. Hij is de uitvoerder van Gods plan. En je ziet dat Abrahams gezindheid meteen die van liefde is. Die van inspringen voor degenen, wat het Nieuwe Testament zegt, de zwakken onder ons. Dat we daar ook oog voor zouden hebben. Dat had Abraham al eerder gedaan. In Genesis 14 hebben we toen stilgestaan bij Melchizedek. Toen was Lot met zijn haven en zijn gezin ook meegesleurd. Gevangenen van Kedor Laomer. En Abraham hoorde daarvan en toen heeft hij zijn mannen uit zijn hele huisgezin en die hen dienden, heeft hij meegenomen. En heeft hen achterhaald en in de kracht Gods heeft hij hen weer bevrijd. Dus hij sprong in voor zijn broeder en hij sprong in voor degene die ook God wel degelijk toebehoorden. Dat is wat ons ook leert, dat we oog zouden hebben voor degenen die wellicht zwakker zijn in het geloof. Of sowieso zouden elkander dienen door de liefde. En die gezindheid van Abraham vind je nu opnieuw terug en hij doet voorbeden bij de Heere God. En dan gaan we naar vers 26. Toen zeide de Heere, zo ik de Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken. Ik heb gewild om tot u te spreken, tot de Heere. Andere handschriften hebben dat met hoofdletters staan. Dan is Jehovah. Hoewel ik stof en as ben, dus hij weet zijn positie wel. Maar omdat hij een rechtvaardig is en gelooft in God, heeft hij natuurlijk ook een band met God. Hij kon spreken tot God die tot hem gesproken had. En daar doet hij nu ook een beroep op. Maar hij is zich wel degelijk bewust dat hij maar stof en as is en dat hij te maken heeft met de eeuwig levende God hier. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken, zult gij dan om de 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik daar 45 zal vinden. En zo gaat het door, naar 40, naar 30, naar 20, en dan vers 32. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleenlijk ditmaal spreken, misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der tienen wil. Dus zo vrijmoedig was Abraham toch in zijn beden tot de Heere God. Opdat er maar lijfsbehoud voor Lot en andere rechtvaardigen in die stad zou zijn. En dat zou dan gunstig uitgewerkt hebben voor alle inwoners van de stad. Dat is ruime genade of niet? Want ja, de goddelozen die worden uiteindelijk toch ook geoordeeld. En dan staat in vers 33, toen ging de Heere weg als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder tot zijn plaats. Dus Abraham heeft maar liefst 6 keer gevraagd in dat gebed om behoudenis voor de stad. Op grond van het feit dat er rechtvaardigen zouden zijn. En die gezindheid van voorbeden die vinden wij op een veel hoger niveau en ook op geestelijk niveau terug ten behoeve van ons als gelovigen. Want hij bad voor de rechtvaardigen. Het is ook zo dat de Heer natuurlijk de middelaar is tussen God en de mensen. Er is 1 middelaar tussen God en de mensen, zegt de Timotheusbrief. Dat is de mens, Christus Jezus. Maar het gaat hier over gelovigen. Het gaat hier over rechtvaardigen. En dat gebed is dus in de eerste plaats voor behoudenis van de rechtvaardigen. En dat het dan positief effect heeft voor de onrechtvaardigen, de goddelozen in de stad, is dan mooi meegenomen. Maar het gebed van Abraham was natuurlijk primair bedoeld voor het lijfsbehoud van Lot en de zijnen. Nou, die bleken er dus ook niet te zijn, die 10. Strikt genomen bleken er maar 4 te zijn. Want toen die 2 mannen in Sodom terechtkwamen, toen hebben ze ook Lot gedrongen om weg te gaan. En ze zeiden voor die nog, zijn er nog anderen uit jouw familie die wellicht ook gered moeten worden? En toen heeft hij nog gesproken met zijn aanstaande schoonzonen, lezen we in de Bijbel. En toen hij dat vertelde dat de steden zouden worden verwoest en omgekeerd, geoordeeld,
toen vonden ze hem in hun ogen jokkende, zegt de Statenvertaling. Dat betekent dat hij een grap maakte, schetsende, waar ze om lachten. Dus ze geloofden het niet en ze gingen dus ook niet mee. En toen ging dus alleen Lot met zijn vrouw en zijn twee dochters de stad uit. Ook al had hij nog niet zoveel haast, hij werd genoodzaakt, want ja, de tijd dat de steden zouden worden geoordeeld kwam. En zij moesten naar het gebergte toe, maar dat was nogal ver. Dus vroeg Lot, mag ik naar Zoar gaan, dat wat dichterbij is. En dat was ook een stad in die buurt. En is omwille van Lot dus gespaard gebleven, omdat hij daar dan zijn heil kon zoeken. Maar die gedachte dat er uiteindelijk maar 4 waren, en daarvan bleven er ook nog maar 3 over. Want de engelen hadden gezegd, als je weggaat met haast, kijk niet achterom. Dat is natuurlijk een belangrijke geestelijke les die we ook in de Bijbel elders tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan het volk Israël wat verlost was. En toen waren er moeilijkheden. Toen wilden ze weer terugkeren naar de vleespotten van Egypte. Terugkeren naar het oude. En de vrouw van Lot keek dus wel om. En zij werd een zoutpilaar, staat er dan. Een pilaar. Haar lichaam werd veranderd in een stenen pilaar. En dat geeft dus aan dat het meteen ook een toonbeeld is van Gods oordeel. Want zout heeft naast een positieve ook een negatieve kant. Zout kan ook bijtend werken, daarmee ook zuiverend. Als je een wondje hebt en je doet dat in zodenwater, wat voor een groot gedeelte uit zout bestaat, dan bijt dat vaak, maar het maakt ook schoon. Maar zo wordt in de Bijbel ook gesproken over zout als een oordeel. Volkeren die in opstand tegen de Heer zijn, zullen worden als een zoutgroeve, als een veld waar het branding van Gods wegen overheen komt. Het oordeel Gods. En dat vat ze eigenlijk uitbeeld. Het oordeel Gods, omdat je terugkijkt naar de dingen van vroeger, naar het oude. Het verlangen hebt om naar het oude terug te keren. In het Nieuwe Testament zegt Paulus heel strak, 1 ding doe ik. Vergetende hetgeen achter is en me uitstrekkende tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, doelwit, tot de prijs, de roeping Gods die van boven is. En al hetgeen hij voordelig had in de dagen zijns vleeses voor zijn bekering, want het was een man met grote potentie op geestelijk gebied. Hij steeg boven zijn leeftijdgenoten uit, qua kennis en inzicht, leren we uit de Galatenbrief. Dat heeft hij om Christus wil schade en drek geacht, opdat ik de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Here mogen gewinnen. Dus vooruitkijken. Terugkijken kan negatief uitpakken. En zulke uitspraken vind je nog wel meer in de Bijbel. En wat we daar dus uiteindelijk van leren is dat als je een rechtvaardige bent, dat je dan ook door het geloof zou blijven leven en wandelen. En dus ook gerechtigheid zou werken. Dus in gemeenschap met de Heer zou blijven leven. Abraham is daar een prachtig toonbeeld van. Heel zijn leven heeft hij in gehoorzaamheid aan Gods woord gewandeld. Zelfs toen hij zijn geloof beproefd zag en zijn zoon Isaac moest offeren. Een geschiedenis die we ongetwijfeld nog wel een keer zullen behandelen. Dat hij dat dan toch ook deed. Maar niet zomaar. En het Nieuwe Testament zegt dat hij overwogen heeft dat als Gods belofte rustte op zijn lijfelijke zoon, dat hij tot een groot nageslacht zou worden, dat God dan in staat moest zijn om hem dan ook weer uit de doden op te wekken. Zo groot was zijn geloof dus wel. Een God die zelfs de doden kan opwekken. En zo'n God hebben wij ook. Strikt genomen, wij zijn al met Christus opgewekt, levend gemaakt en zelfs met hem gezet in de hemel. Nou ja, gaan we nu naar die geschiedenis die ons hier als model gegeven wordt naar wat het ons leert uit het Nieuwe Testament in verband met wat Christus doet voor ons. En dan gaan we naar de Romeinenbrief natuurlijk, want daar vinden we daar in de eerste plaats een beschrijving van. Romeinen hoofdstuk 8. En dan lees ik eerst even het 34e vers. Het zijn misschien bekende woorden, maar ze zijn heel bepalend ook voor wie wij als gelovigen in Christus zijn geworden. En ze zijn een omschrijving van het tegenwoordige werk van onze Heer en Heiland. Daar is het één aspect van, dat hij voor ons bidt. Er staat in vers 31, laat ik daar beginnen. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken?
En wij weten wel dat er genoeg tegenstand is, ook in onze levens. We hebben sowieso een geestelijke strijd, zegt Efeze 6. Daarom zouden de wapenrusting Gods in zijn geheel ook dragen. Maar belangrijker is te weten dat God voor ons is. En hij heeft de tegenstand reeds overwonnen. De kop van de slang is al vermorzeld. En je staat dus aan de goede kant. Je hoort bij de Heer. En als je wandelt met de Heer, weet je dat hij je beschermheer is, om het zomaar eens te noemen. En daar zouden we ons op richten. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Dat zijn wij ook als gelovigen, uitverkoren op grond van ons geloof. Zijn er dan nog beschuldigingen tegen ons in te brengen? Nee. Er staat, God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Wie is degene die veroordelen kan? Het antwoord is, Christus is het. Maar Romeinen 8 vers 1 begint al met de woorden, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Voor ons is het oordeel achter de rug. Wij zijn rechtvaardig gerekend in Christus. Wij zijn volmaakt in hem. En dus voor ons is daar geen angst meer voor een oordeel of veroordeling. Hij zal ons nimmer verdoemen, zoals de Statenvertaling dat dan zegt. Daar staat achter, Christus is het, want ja, hij is degene aan wie het oordeel door de Vader gegeven is, volgens Johannes 5, die gestorven is. En daarmee is ook natuurlijk het oordeel over de zonde van ons weggenomen. Eén is voor allen gestorven. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die leeft. En wij leven op grond van ons geloof met hem. Wij zijn levend gemaakt met Christus. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Nou moet ik erbij zeggen dat het Nieuwe Testament verschillende woorden gebruikt voor het werkwoord bidden en gebed. En dit woord is dan een bijzonder woord voor bidden. Het is het woord entengano in het Grieks. En dat heeft als betekenis dat iemand voor je bemiddelt. Iemand voor je tussen beiden treedt door middel van het gebed. En Christus die voor ons bidt, bidt tot de Vader. Omdat de Hebreeënbrief dat zegt. Dat hij altijd leeft om voor ons te bidden. We lezen het zo in Hebreeën 7. En dat doet hij omdat hij voor God leeft. In Romeinen 6 staat dat hij eenmaal der zonde gestorven is. En dat hij leeft, leeft hij Gode. Hij leeft voor God. Maar wel ten behoeve van ons in deze bedeling der genade Gods. In het bijzonder, omdat hij nu eenmaal altijd leeft om voor ons te bidden. Daar heb je de levende Heer. En dat doet hij dan als hoge priester. We komen hem zo nog tegen. Hier staat dat hij voor ons bidt. Andere vertalingen geven het dan ook weer met pleiten. En wij gebruiken die term hij voor ons bidt en pleit vaak dan samen. Maar dat is ook het werkwoord wat hier in bijvoorbeeld de herziene Statenvertaling gebruikt wordt. Het gaat om een zaak die bepleit wordt. Het heeft te maken met iemand die voor ons de zaken behartigt, in plaats van ons. En dat is degene die hier voor ons bidt. Het is Christus die voor ons bidt. Dat werkwoord wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in Handelingen 25 vers 24. Ik citeer het alleen maar even. Waar de Joden bij de Romeinse hoofdman Festus komen en zij hem aanspreken, omdat ze vinden dat Paulus niet behoort te leven. Dus ze proberen dat bij hem gedaan te krijgen, dat hij hen aan hem overlevert, zodat ze hem kunnen doden. Dan spreken ze Festus aan. Die zit ertussen. En het staat ook in Romeinen 11 vers 2, een bladzij verder. Laat die even lezen. Twee bladzijden misschien. Romeinen 11 vers 2. Waar het Elia is die tot God bidt. Maar daar is het dan vertaald met aanspreken. Romeinen 11 vers 2. Daar staat, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet ge niet dat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt, tot God bidt, tegen Israël zeggende, Heere, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Maar de Heer had zich nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor de Baal niet hadden gebogen. Maar daar spreekt hij God aan. Dat is de gedachte ook van het bidden voor God aanspreken ten behoeve. Dat bij Elia was het voor zichzelf en bij Handelingen hoofdstuk 25 was het voor de Joden. Dat ze Paulus zouden overleveren bij Festus.
Maar nu is het Christus die voor ons bidt tot de Vader. Denk ook aan Johannes 17. Ik bid niet voor de wereld, zegt hij tegen zijn vader, maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Daar staat overigens een ander werkwoord voor bidden, maar het is wel dezelfde strekking. En de inhoud van het gebed was, ik bid dat gij hen niet uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Ook dus voor behoudenis, vooral in geestelijke zin. Want dit gebed van de Heer voor ons is ook in de eerste plaats bedoeld voor onze geestelijke behoudenis. Dat wij in onze band met onze Heer standvastig zouden blijven. Wij hoeven geen schuldgevoel meer te hebben, want onze zonden zijn weggedaan. En ook als we wellicht wel tot de conclusie komen dat we nog kunnen zondigen, dat zegt de schrift ook, dan lezen we dadelijk in 1 Johannes 2 dat we een voorspraak hebben bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardig. En dat woord voorspraak geeft eigenlijk de essentie weer van dit begrip bidden. Hij spreekt voor ons bij de Vader. En wij weten dus dat hij in die zin altijd het geestelijk welzijn in de eerste plaats van ons op het oog heeft. Maar dat leren we ook uit Romeinen 8. Want als we even teruggaan naar vers 26. Daar staat desgelijks. Komt ook de geest onze zwakheden of zwakheid mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Het eerste woord bidden, wat er staat, wij weten niet wat wij bidden zullen, dat is het meest gebruikte woord voor bidden, prosuigomai. En het woord wat hierna staat, daar staat, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En hier staat ook dat werkwoord entengano, maar er staat nog een voorzetsel voor. Het woord hyper, wat wij kennen in hyper. En dat is iets wat overmatig is. En we kennen het bijvoorbeeld in hypernerveus, dan ben je heel erg nerveus. Of hyperactief, dan ben je heel erg actief. En we kennen zelfs een stijlsymbool in de literatuur, dat heet een hyperbool. En dat is dan een overdreven, overdadige uitdrukking voor iets. Bijvoorbeeld, op zijn verjaardag werd hij bedolven onder de cadeautjes. Dat is een hyperbool. Dat betekent dat hij dus heel veel cadeautjes kreeg. Maar het wordt op een zodanige manier overdreven uitgedrukt. Ja, ik zit hier al een eeuw te wachten in de wachtkamer. Nou, het was misschien 10 minuten, maar voor je gevoel is dat dan zo. Dat is een hyperbool, een overdadige, overmatige uitdrukking. Nou, hier wordt het toegepast op dat werkwoord bidden. Dat betekent dus dat hij ten zeerste voor ons bidt. Want het voorzetsel wat ervoor staat, geeft vaak ook een intensivering van het werkwoord erachter staat aan. En dat zijn met onuitsprekelijke zuchtingen. Ja, voor ons zijn ze onuitsprekelijk, maar voor de geest niet. Want hij spreekt tot God. En wij die wellicht niet weten hoe wij moeten bidden zoals het behoort, de geest komt ons daarin mede te hulp. En het volgende vers geeft dan ook aan wat dat betekent. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening, de bedoeling van de geest is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt.
Vers 27, de mening des geestes, is dat de Heilige Geest of is dat de geest van de mens?
Nee, dat is de geest van de Heer, want dat blijkt uit het voorgaande vers.
Die de hart onderzoekt, dat is de Heilige Geest. Welke de mening des geestes zij. Ik heb hier een aantekening dat dat de geest van de gelovige is. Terwijl hij, en dat is weer de Heilige Geest, God voor de heiligen bidden.
Ik denk wel dat je dat zo zou kunnen lezen, maar ik denk niet dat dat klopt. Omdat je dat mening des geestes uitgelegd vindt in hetzelfde woord staat namelijk in Romeinen 8 ook in vers 5. Alleen daar is het vertaald met het bedenken, maar het is exact hetzelfde woord. In vers 5 staat, want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Dat is wat de natuurlijke mens voor ogen heeft. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en de vrede. En het lijkt mij dat dat meer slaat op waar de geest Gods opgericht is dan onze geest. Hoewel natuurlijk, als wij ons door de geest Gods laten leiden, we dat bedenken, die mening van de Heer wel steeds beter leren ontdekken. En er staat ook achter, want het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want dat kan ook niet. De mens moet eerst wederom geboren worden om sowieso iets van Gods geest te kunnen ontvangen en daardoor geleid worden. En het bedenken des geestes uit vers 6 is hetzelfde als de mening des geestes. En als de geest voor ons bidt, zelfs met onuitsprekelijke zuchtingen, wij kunnen dat niet, omdat we niet weten wat dat is, maar de geest spreekt het namens ons uit, dan heeft hij als doel het leven en de vrede. Dat wil zeggen dat ons geloofsleven een leven is van de vrede van de Heer die we hebben. Want het is ook een vrucht van de geest, Galaten 5. De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, als derde genoemd. En in Colossense staat, en de vrede van Christus heersen in uw harten, door welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Dat is Colossense 3 vers 15. En dus het gaat om datgene waar de geest voor ogen heeft, dat is vrede, een leven in gemeenschap met de Heer, vrede. Maar het bedenken des vleeses, dat is vijandschap tegen God. Het bedenken des geestes is dus juist gericht op gemeenschap, op eenheid, op vriendschap, zoals je het zou kunnen noemen, met God. Abraham was een liefhebber, een vriend van God, wordt hij genoemd in Jacobus. En hij had ook door zijn geloof en gehoorzaamheid gemeenschap met God. Op Gods woord vertrouwde hij. Dus het lijkt me meer voor de hand liggen dat het geestes niet met een kleine letter, maar met een hoofdletter moet staan. Vanwege de verklaring in vers 6 en 7 in hetzelfde hoofdstuk. Dus de geest bidt voor gelovigen gericht op leven en vrede. Dat zou je kunnen omvatten als een, omschrijven als een vredig leven, maar dan niet zozeer in de wereld, maar een leven in gemeenschap met de Heer die onze vrede is. En die ons ook zijn geest gegeven heeft, opdat we vanuit zijn vrede zouden kunnen leven in gemeenschap met hem. Daar zijn we toch toe geroepen. 1 Korinthe 1 vers 9 zegt dat toch. God is getrouw door wie gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. En als je in gemeenschap met de Heer leeft, dan vertrouw je op zijn woord. En dan leef je vanuit zijn vrede. Als je met mij even doorbladert naar Johannes 17, dat is iets terug. Ik heb het zo net al even geciteerd. Maar lezen uit de schrift is altijd nog het beste, lijkt mij. En Johannes 17 vinden we het zogenoemde hoge priesterlijk gebed. Het woord hoge priester staat er niet in, maar de Heer ziet al vooruit naar zijn verheerlijkte positie bij de Vader. En sinds dat hij opgewekt is uit de doden, is hij ook hoge priester geworden vanwege de kracht van het onvergankelijke leven, leren we uit de Hebreeënbrief. Dus eigenlijk wordt het dan vaak ook zo gezien dat het, het gebed is wat uitspreekt wat de Heer zal doen nadat hij eenmaal verheerlijkt geworden is. En dat vind je dan ook terug in bijvoorbeeld vers 17. Daar vind je één aspect van het gebed. Heilig ze, dat zijn de gelovigen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. In uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus als de Heer, als de Geest voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, is hij gericht op de heiligmaking des geestes, zoals het genoemd wordt. En die vindt plaats door door de waarheid, het woord der waarheid. En daar waar wij ons aan dat woord der waarheid in de praktijk ook conformeren, daaruit willen leven, kan de Heer ook door zijn geest ons reinigen en heiligen. En dat bewerkt weer leven en vrede in gemeenschap met de Heer. Dus het gebed van de geest is altijd gericht op eenheid van gelovigen met de Vader en met hemzelf. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat in Johannes 1 staat. Dat zij bidden voor de gelovigen in vers 3, opdat zij gemeenschap zouden hebben met de Vader en met zijn Zoon en ook met elkander. En dat die blijdschap die ze hebben op grond daarvan, dat die vervuld zou worden en vermenigvuldigd zou worden. In Johannes 17 vers 19 zegt de Heer, en ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. of door waarheid. Dat heiligen wil zeggen dat de Heer zich in een bijzondere positie heeft mogen stellen, namelijk als hoofd van de gemeente gegeven om die gemeente te heiligen en te reinigen. Efeze 5 leren we dat uit. En dat doet hij door waarheid. En dan vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. En dit woord bidden, dat is het werkwoord erotao. Dat is een werkwoord wat betekent bidden, vragen, wensen. Dat is ook een algemeen woord voor bidden. Maar het wordt hier gebruikt voor de gelovigen. Opdat ze allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, opdat zij ook in ons één zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Diegenen waar de Heer nu voor bidt, dat staat bijvoorbeeld in vers 9 van dit hoofdstuk. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want ze zijn uwe, ze zijn van u. En wij zijn het eigendom van God, doordat we kinderen Gods geworden zijn. Maar hij heeft ze aan zijn zoon gegeven. Hij heeft ons immers gekocht met zijn dierbaar bloed. En we zijn dus zijn eigendom. En daar bidt hij voor. Hij bidt niet voor de wereld. Juist in deze bedeling der genade Gods houdt de Heer zich niet zozeer bezig met de gang van zaken in de wereld. Ja, hij houdt de zaak in stand, hoor, op de achtergrond. Zijn plannen gaan wel door, maar hij houdt zich vooral bezig met de roeping en opbouw van de gemeente. Daarom bidt hij voor de gelovigen. En als hij dan één aspect daarbij noemt, dan staat er in vers 11, en ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, gelijk als wij. Iets verderop, daar staat in vers 15 opnieuw dat werkwoord bidden. En daar staat, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Dus dat de Geest voor ons bidt, dat Christus voor ons bidt, heeft ook tot doel dat wij in gemeenschap met de Heer zouden blijven leven. En dat de invloed van de boze geen vat op ons zou hebben. En wij zijn nu eenmaal van de Heer geworden, we zijn zijn eigendom, maar we hebben wel te maken met de invloed van de tegenstander. Hij regeert feitelijk deze wereld. We zeggen wel eens, heel de wereld, die wordt door de leugen geregeerd, omdat de overste van deze wereld, dat is de Satan. En die is de vader der leugen. En 1 Johannes 5 zegt het ook gewoon ronduit. Heel de wereld ligt in het boze. Maar wij zijn van de boze ontrokken. Wij zijn van de macht der duisternis overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Maar we hebben nog wel te maken met die strijd. Want hoewel wij niet meer van de wereld zijn, zijn we nog wel in de wereld. En daar merken we dus ook de invloed van de boze. Vandaag de dag misschien nog wel meer dan een jaar of 25 geleden. Als je alles ziet wat er in de wereld om je heen gebeurt. Maar toch, wij kunnen stand houden tegen de listige omleidingen van de boze, omdat hij ons een wapenrusting heeft gegeven, maar ook omdat hij voor ons bidt. En zijn gebeden worden wel degelijk verhoord. Voor ons is het een waarschuwing om ook alert te blijven, waakzaam te blijven, en ook om de duivel geen plaats te geven in onze levens. En mocht je strijd of verzoeking ervaren, wel, ga dan tot de Heer. Onderwerpt u aan God, en dan zal de duivel van u vlieden, dan heeft hij geen vat op je. En dus bij de Heer ben je altijd veilig. En dat bidden heeft daar ook mee van doen. Dan gaan we naar de Hebreeënbrief, waar we voor de derde maal dat werkwoord entengano tegenkomen. Hoofdstuk 7. En dan staat er in vers 24 begin ik dan. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid leeft, heeft een onvergankelijk priesterschap. En dat gaat dan over de Heer Jezus die genoemd wordt in vers 22, die van een beter verbond borg geworden is. Dat is het nieuwe verbond. En die heeft een onvergankelijk priesterschap op grond van de belofte die ook in Psalm 110 al stond. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan staat erachter waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hier staat ook dat werkwoord wat in Romeinen 8 vers 26 en 34 staat. Entengano. Dat wil zeggen tussen beide treden. Bemiddelend bidden. En hier staat dat de Heer dat doet voor degenen die door hem tot God gaan.
Nou, wij hebben nu eenmaal die vrijmoedigheid verkregen, zegt Hebreeën 4, vers 16, opdat wij een hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Maar laat maar even lezen, want ik kom zo hier weer terug, maar dat vind ik wel zulke mooie woorden. Er staat in vers 15 van Hebreeën 4 over de Zonen Gods, Jezus, die hoge priester, een grote hoge priester geworden is. Dan staat er, want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Degenen die door hem tot God gaan, die tot God bidden, en dat hebben we. Die mogelijkheid, omdat we die vrijmoedigheid verkregen hebben door het geloof in Christus. En die vrijmoedigheid zouden we niet wegwerpen. We zouden in gemeenschap met de Heer blijven leven. Want Hebreeën 10 zegt dat die vrijmoedigheid een grote vergelding des loons teweeg brengt. Voor de toekomst. En die vrijmoedigheid hebben we verkregen op grond van die vers en levende weg die de Heer voor ons heeft ingewijd. Ook Hebreeën 10. En als je dan Hebreeën 2 erbij leest in vers 17, in verband met onze zwakheden, maar de Heer kent onze zwakheden en hij bidt voor ons als de Geest tot de Vader, dan staat hier in Hebreeën 2 waarom hij, vers 17, in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Hij doet dat dus bij de Vader om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. En dat heeft uiteraard alleen maar betrekking op gelovigen, want die worden verzocht. De mens in de wereld hoeft niet verzocht te worden, want die heeft de tegenstander eigenlijk al in zijn macht, in meerdere of mindere mate. En hij komt dus voor ons als hoge priester ons tegemoet, doordat hij voor ons bidt en dat doet hij bij de Vader. En dat doet hij als hoge priester. Hij kan ons te hulp komen. Hij is onze helper. Dat is precies wat Hebreeën 4 weer zei als we naderen tot de troon der genade. En nu ga ik weer snel terug naar Hebreeën 7, want dat vers waar het om ging was dat hij voor ons bidt, altijd leeft hij zo. En dan staat er, want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel. Ja, het woord onnozel heeft in de tegenwoordige taal een beetje een negatieve klank gekregen. Maar in het Grieks betekent het gewoon zonder kwaad. Akakos, zonder kwaad. Onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. En dan zie je dat dus degene die altijd leeft om voor ons te bidden niemand anders is dan de hoge priester. Die de zonde van het volk verzoent. En dan heb je meteen weer de link naar een andere schriftplaats, waar de Heer ook als degene beschreven wordt die voor ons verzoening doet. Want dit werkwoord wat hier staat als verzoenen in Hebreeën 2, hij verzoent de zonde van het volk, dat is niet hetzelfde als het verzoenen van de zonde van de wereld. Want dat heeft de Heer gedaan toen hij stierf aan het kruis. De mens is met God verzoend door de dood van zijn zoon. Dat is wat in Romeinen 5 bijvoorbeeld staat. En God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende. Hun zonden niet toerekenende, zegt 2 Korinthe 5. Maar hij rekende ze de Heer Jezus toe. Vandaar ook de oproep aan de mens in de wereld. Laat u met God verzoenen. Maar deze verzoening die in Hebreeën 2 genoemd wordt. En die we dadelijk ook in 1 Johannes 2 tegenkomen. Als zelfstandig naamwoord. Gaat verder. Die is bestemd voor gelovigen. De zonde van het volk is niet hetzelfde als de zonde van de wereld. Toen Johannes de Doper de Heer Jezus bij zich zag komen tot zijn doop, daar zei hij, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar hier in Hebreeën 2 zie onze hoge priester die voor ons de zonden als volk Gods verzoent. Wat in het Oude Testament geïllustreerd werd op de grote verzoendag. Dan had je twee bokken. Onder andere, de een was een bok, die was voor de Heer, die werd geslacht. En de andere bok, dat was de bok voor Azazel. Zo heet het dan, dat is de weggaande bok. Dus niet voor de duivel of zo, maar is de bok die weggaat. Dat was de levende bok. En Aaron legde zijn beide handen op het hoofd van die geitenbok. En die werd daarmee de ongerechtigheden van het volk overgedragen op die levende bok. En die bok werd dan de woestijn ingezonden. De gedachte is dat hij de zonde van het volk wegnam.
En de bok die stierf is een beeld van de Heer Jezus die leed en stierf. Maar de bok die leefde is een beeld van de Heer die uiteraard leeft. En de zonde van het volk wegdroeg. En dat geestelijk niveau wordt er toegepast op ons in de Hebreeënbrief. Hij is onze hoge priester die voor ons bidt. En die de zonde van het volk verzoent. Hier staat in hoofdstuk 7 vers 25. Dat hij volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Wat houdt dat zalig maken dan in? Want als we gelovigen zijn, dan hebben we de geest ontvangen en we kunnen dus door één geest tot de Vader gaan, zegt de Efezebrief weer. Dus wij zijn al behouden, we zijn al zaligheid deelachtig. De Heer is een oorzaak voor eeuwige zaligheid voor degenen die hem gehoorzaam zijn. Als hij dan voor ons bidt, met betrekking tot zalig maken, dan heeft dat betrekking op onze wandel. Want voor eeuwig zalig zijn we al. We maken wel eens onderscheid tussen de zaligheid van de geest. Dat heeft betrekking op het eeuwige leven. En de geest blijft ook behouden. Zelfs van die ene broeder uit 1 Korinthe 5, die zondigde, doordat hij een verhouding had met de vrouw van zijn vader. Die werd overgegeven aan de Satan tot verderf van zijn vlees, totdat zijn geest behouden, zalig gemaakt zou worden in de dag van de Heer Jezus. Dus het eeuwige leven heb je al, dat is die eeuwige zaligheid. Maar als de hoge priester voor ons bidt met betrekking tot het zalig maken, dan gaat het niet meer over onze positie in Christus, maar gaat het over onze wandel en eventueel gericht op de eeuwige zaligheid die wij nog verwachten. Dus hij is gericht op onze wandel. Dat wij ook in gemeenschap met de Heer zouden blijven leven. Dus de gedachte van Jacobus 1 is dat. Afgelegd hebben alle vuiligheid en boosheid. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. Als het woord in onze harten laten planten. Dan werkt dat een zaligmakende uitwerking uit. Het heeft een reinigende, heiligende werking ten aanzien van onze wandel. En daar is de hoge priester op gericht. En als we de term hoge priester gebruiken in verband met het volk, kunnen we als analoge term ook gebruiken, hij is het hoofd van de gemeente. Want de gemeente is nu het volk Gods. En van het hoofd staat in Efeze 5 dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven. De gemeente heeft lief gehad opdat hij haar zou heiligen, haar gereinigd hebben door het bad des waters door het woord, met als doel om haar ook uiteindelijk onstraffelijk voor zich te stellen. En dat reinigende, heiligende werk wat de Heer aan de gelovigen van de gemeente toepast in onze dagen, is te vergelijken of om te omschrijven met dat hij zalig maakt degenen die door hem tot God gaan. Het heeft dus betrekking op onze wandel. De zaligheid der zielen wordt het wel eens genoemd in Petrus is dat. Die toekomende zaligheid, die ontvangen we ook. Maar dat is op grond van het feit dat ook straks ons lichaam eenmaal veranderd wordt en gelijkvormig wordt aan het verheerlijkte lichaam van Christus. En ook dan zullen wij als gelovigen individueel, als we trouw geweest aan de Heer, eeuwige zaligheid van hem ontvangen. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot de verkrijging van de zaligheid van onze Heer Jezus Christus. Wij zullen straks delen in zijn erfenis. Maar als Heer hoge priester is en voor ons bidt, is dat vooral gericht op het zalig maken van onze wandel als gelovigen. Dat we in gemeenschap met de Heer blijven leven. Gericht op leven en vrede. En gemeenschap met de Heer. En wees maar dankbaar dat we zo'n hoge priester hebben. Want er zijn wel veel christenen die weten dat de Heer hoge priester is, maar in de praktijk zich niet aan hem toevertrouwen. Want dat is wel wat de Heer graag wil. Dat je als kinderen Gods ook je laat leiden door de geest, opdat je ook als zoon kunt leven en straks als zoon wordt aangesteld. We gaan straks verder. Broeders en zusters, we gaan weer verder. In Hebreeën 7 hadden we zo net gelezen dat hij onze hoge priester is, dat hij altijd leeft en dat hij ons volkomenlijk kan zalig maken. Dus we hoeven nooit en te nimmer te twijfelen aan dat goede werk wat de Heer aan ons wil volbrengen. En wat alleen van ons verwacht wordt is dat wij ons ook aan hem toevertrouwen. Dat hij voor ons bidt heeft een doel. Dat onze gemeenschap met de Heer zou geïntensiveerd worden. Dat we leren te leven vanuit het geloof, vanuit zijn woord.
En daartoe heeft hij zich als hoge priester gesteld, als hoofd van de gemeente, als de geest die voor ons bidt. En dat die gedachte ook zelfs in andere brieven voorkomt, weten we ook wel. Maar ook bij Johannes komt dit voor. In 1 Johannesbrief vinden we die gedachte terug. Alleen er wordt het werkwoord bidden dan niet bij genoemd. Maar wel de functie die de Heer nu in zijn bediening heeft als hoge priester, vind je hier wel weer omschreven. In 1 Johannes hoofdstuk 2, daar staat: mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Mijn kinderkens, hij beschrijft hen als jonggelovigens, het is het verkleinwoord van kind. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Dat sluit aan bij het voorgaande, waar natuurlijk gezegd wordt dat wij als gelovigen ook nog steeds kunnen zondigen. Want als wij zeggen dat we geen zonden hebben, dan verleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Dat wordt over gelovigen gezegd. En in vers 10 staat: indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot leugenaar en zijn woord is niet in ons. Dus het is mogelijk ook als gelovigen om nog te zondigen. Want we zijn behept met ons zondige vlees. We leven in een zondige wereld. Met allerlei gedachten die ons via de media ook bereiken, die ook soms wel invloed op onze gedachten hebben. En de zwakheid van ons vlees is er ook nog steeds. En dat kan leiden tot zonden, soms onbewust. Soms doen we dingen die we ons niet eens bewust zijn, maar die wel degelijk als zonde beschouwd kunnen worden. Als we dan vers 7 lezen in ditzelfde hoofdstuk 1, daar staat: indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle, dat wil zeggen elke zonde. En dat is het reinigende werk van onze hoge priester, dat hij ons de zonden verzoent. En dat wat hier dan anders omschreven wordt, wordt in de Hebreeënbrief omschreven als dat hij de zonde van het volk verzoent. En dat hij ons volkomenlijk kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. En de voorwaarde is wel dat wij in het licht zouden wandelen. En het licht is natuurlijk het woord van God. Dat is een licht voor onze voet en een lamp voor onze pad, of andersom. Het betekent dat we ons laten vullen met het woord van God en daaruit willen leven. En dan hebben wij, ondanks het feit dat we fouten kunnen maken, toch gemeenschap met elkander, omdat de schrift ook bijvoorbeeld zegt: vergeef elkander, gelijkerwijs Christus u lieden vergeven heeft. En verdraagt elkander in de liefde. Of zoals het elders ook bestaat, neemt elkander aan zoals Christus u heeft aangenomen, naar het voorbeeld van hem. En dat valt eigenlijk onder de noemer van een nieuw gebod wat de Heer ons gegeven heeft, dat wij zouden elkander lief hebben, gelijkerwijs hij ons heeft lief gehad, naar zijn voorbeeld. En dus het centrale begrip in onze levens zou vooral de liefde zijn. En dat is iets waarin we moeten groeien. En dat lees je ook in de schrift dikwijls, dat die zou toenemen, dat Paulus daarvoor bidt. Maar het belangrijkste is dus dat wij de wens hebben om als gelovigen in het licht te wandelen. Want dan houden we, ondanks onze tekortkomingen, ondanks onze beperkingen, ondanks onze fouten, toch ook gemeenschap met elkander. Want de Heer reinigt u en mij daarvan. En dan zijn we in die positie dus eigenlijk gelijk, omdat het de Heer is die dat doet. En dat is ook de essentie van die 1 Johannesbrief, dat wij met die gemeenschap die we hebben met elkander, ook dat die zou zijn met de Vader en met de Zoon. Op grond van datgene wat in 1 Johannes 1 staat. Het is niet zozeer een gemeenschap op grond van vleeselijke dingen, hoewel dat ook mag natuurlijk. Dat je een bepaalde gemeenschappelijke interesse hebt, dat kan heel goed op aardsniveau. Maar vooral de gemeenschap op grond van wat in vers 2 staat. Want het leven is geopenbaard, wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Nou, bij de Vader was het eeuwige leven, het is ons geopenbaard. En de Heer Jezus Christus is gekomen en heeft de dood teniet gedaan en heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Dat is het eeuwige leven.
door zijn opstanding. Hij was in de beginnen bij de Vader. Het woord was bij God en het woord was God, lezen we in 1 Johannes 1. En hij is degene in wie dat eeuwige leven gestalte gekregen heeft door zijn opstanding. En dat is de verkondiging sinds het nieuwe verbond van kracht geworden is. Het eeuwige leven is beschikbaar gekomen door geloof in de Zoon. En hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat gij ook met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap zou zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus onze onderlinge gemeenschap is vooral gebaseerd op de verkondiging van de Heer Jezus Christus. Op grond van zijn woord. Dat is onze geestelijke band. Hoe verschillend we misschien van nature ook kunnen zijn. En als gelovigen kunnen we elkander toch ook in Christus ontmoeten, omdat wij allen één zijn in hem. En die gemeenschappelijke band wordt alleen maar steviger en wordt ook niet verstoord als we in het licht blijven wandelen. En daar is de Heer degene voor die als hogepriester ons volkomenlijk kan zalig maken. Dus als we ons aan de Heer toevertrouwen en aan de werking van de hogepriester, oftewel de werking van de Heilige Geest in onze levens, dan zal hij dat werk ook in ons meer en meer doen. Dat is die belofte uit de Filippenzenbrief, dat als wij gehoorzaam zijn aan het woord van de Heer, dat hij het is die het willen en het werken in ons bewerken zal naar zijn welbehagen. Ik moet altijd eventjes tot me laten doordringen. En als de gehoorzaamheid aan het woord van God in onze leven centraal staat, dan zal de Heer zijn werk en zijn wil in onze levens in toenemende mate volbrengen. Daar merk je misschien niks van. Soms heb je het idee van, ik bak er niks van. Maar heb vertrouwen in wat de Heer doet. Hij is een goed werk in ons begonnen. En als hoofd van de gemeente heiligt en reinigt hij ons. Als hoge priester verzoent hij onze zonden. Hier staat het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En in het negende vers staat, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven, ons reinigen van alle ongerechtigheid. De Heer is getrouw en rechtvaardig. Hij is ook een getrouw en barmhartig hoge priester. En dat is wat hij doet. Daar moet je uit gaan leven. En dat is ook een stuk geloof, dat de Heer dat werk in onze levens wil doen. En daarom staat in hoofdstuk 2 vers 1, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Dat wil zeggen dat je dan zegt dat je geen zonde meer hebt, want dat is in de praktijk nog wel zo. Maar daar hoef je niet over in te zitten, want er staat achter, en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Ik merk er even bij op dat dit iets anders is dan bewust de zonde gaan dienen. En daar worden we ook voor gewaarschuwd in de schriften, Romeinen 6. En zullen we bij de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Zo van hoe meer zondigen, hoe meer genade van God dan ontvangen. En Paulus zegt, dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in de zonde leven? En wij zouden onze leden van ons lichaam niet stellen tot wapenen der ongerechtigheid. En dat leidt tot meer ongerechtigheid, maar we zouden onze leden van ons lichaam, ons hele leven, in de dienst stellen van de Heer. God verheerlijken met ons lichaam, oftewel leden stellen als wapenen der gerechtigheid. En dat leidt tot heiliging, tot heiligmaking. En het einddoel daarvan is dan ook weer het eeuwige leven, wat we nu al ontvangen hebben, wat we in de praktijk ook uitleven, zeggen we dan wel eens, met de zicht op de heerlijkheid die ons aan dat eeuwige leven straks gegeven wordt bij de Heer. In de hemel bij de rechterstoel van Christus. En in die context staat dan, indien wij dan wellicht gezondigd hebben, daar hoeven we dan geen echte schuldgevoelens over te hebben. Het kan je behoorlijk last geven. Je kunt er last van hebben. Nou, breng ze dan bij de Heer. En als je een broeder of zuster misschien benadeeld hebt, is het niet verkeerd om eens even je excuses aan te bieden. Dat kan een heleboel ruimte geven. Maar je mag ervan uitgaan dat de Heer je daarin ook reinigt. Want hier staat, hij is onze voorspraak bij de Vader, bij God zelf. Jezus Christus rechtvaardig. Het opvallende is dat woord voorspraak, wat hier staat, dat is het Griekse woord parakletos. En dat komt 5 keer in de Bijbel voor, in het Nieuwe Testament. En 4 keer komt het nog in het Johannesevangelie voor. En dan wordt het elke keer vertaald met trooster. Er zijn ook vertalingen die geven het weer als helper, als degene die bemiddelt. Want dat is eigenlijk het woord ook. Parakletos betekent erbij roepen. Para is erbij en kletos komt van kaleo, dat is roepen. Iemand die je erbij roept om voor jou in te treden, om je zaken te behartigen, om voor jou te bemiddelen. Dat is dat werkwoord bidden ook in Romeinen 8 en Hebreeën 7. En dat betekent dus dat hij eigenlijk als een soort advocaat voor ons optreedt. In de Engelse vertaling kom je dat dan ook tegen, advocate. Als vertaling van het woord voorspraak hier. En dat is vanuit het Latijn, in de Vulgata, vind je dan advocatus. En dat betekent hij die erbij geroepen is, een advocaat. En dat is iemand die jouw zaken behartigt in een rechtszaak. Want wij staan nog wel degelijk in een strijd. En we hebben ook altijd nog de verklager der broederen, zoals die genoemd wordt, in Openbaring 12, die toch altijd probeert om ons weer aan te klagen. Maar zoals het lied zegt, mag ik niet aanhalen van mijn vrouw meestal, maar die wil het anders hebben. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, dan zegt het lied, dan zeg ik. Mijn vrouw zegt nee. Ja, het lied zegt ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Dat is de basis. Maar daarna hebben we natuurlijk onze hoge priester. En als de Satan ons wijst op onze tekortkomingen en bij God aanklaagt, dan zegt de Heer Jezus Christus, ik heb voor hem volbracht en ik ben zijn hoge priester. Ik reinig hem daarvan. Je hebt geen poot om op te staan. Weg jij, Satanas. En dat is wat de Heer doet. Hij is onze advocaat, zo gezegd. En wij zijn vrijgesproken. En dat heeft de Heer tot stand gebracht. En dat doet hij nog steeds. En dat is een geweldige waarheid, zou ik zeggen. Dat betekent dat we vanuit de rust en in de gemeenschap met de Heer kunnen blijven leven. Dat we fouten maken, dat herkennen we. We moeten ze soms ook belijden, erkennen. Eerste plaats tegen de Heer. Als je daar last van hebt, zou je dat doen. En misschien tegenover broeders en zusters, waar je wellicht een bezwaard hart van gekregen hebt als je iets verkeerd gedaan hebt. Het is nooit verkeerd. Kan een heleboel ruimte geven. Maar je mag ervan uitgaan dat de Heer ons daarin gereinigd heeft en nog steeds reinigt. De voetwassing is daar een prachtige illustratie van, toch? Wij waren rein in de Heer, maar de Heer zegt, het is alleen maar nodig om de voeten te laten wassen. Nou ja, Peter zei, ja, maar ook mijn hand en mijn hoofd. Nee, alleen de voeten. Omdat de voeten staan voor je wandel. En in een wereld waar je nog steeds wandelt, te midden van een krom en verdraaid geslacht, doe je altijd dingen op die niet tot eer van God zijn. En daar kun je last van hebben. Daar kun je schuldgevoelens omtrent hebben. Maar ook dan zegt de Hebreeënbrief hoofdstuk 9 dat het bloed van Christus, die zich onstraffelijk opgeofferd heeft aan God, onze gewetens reinigt van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Dus waar de Heer als hoge priester op het oog heeft, wat hij als de geest doet om voor ons te bidden, is dat wij meer en meer ook bekwaam gemaakt worden in zijn dienst. Hij is onze voorspraak. Hij is die trooster. Maar de trooster in de Johannesevangelie hoofdstuk 14, 15, 16, 4 keer, dat is de geest der waarheid. Dat is de Heilige Geest. Dat is die andere trooster die God zou zenden door de Heer Jezus Christus. Die zelf zei in Johannes 14, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Spreekt niet over zijn wederkomst, maar het spreekt over zijn komst als de andere trooster, de Heilige Geest. Omdat ditzelfde woord, verzoening, in vers 2, duidt op de voorspraak. En dat is die trooster. En dat is Jezus Christus. De Geest, die andere trooster, is de Heer Jezus Christus in de onzienlijke hoedanigheid die in ons heeft woning gemaakt. Dat zegt de schrift vele malen. Christus woont in ons. Christus is nu de hoop der heerlijkheid. God heeft de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Zo Romein 8 staat, indien gij de geest van Christus niet hebt, zo komt gij hem niet toe. Maar indien Christus in u is, met andere woorden, de geest Gods is de geest van Christus, is Christus zelf. In die onzienlijke hoedanigheid, hij woont in ons. Dat is zijn goddelijke leven. Dat is zijn goddelijke kracht. Die ons alles geschonken heeft om een godzalig leven te kunnen leiden. Hij gaf ons dat in de genen van het nieuwe leven mee. En wij voeden ons met zijn woord. En als hij als hoge priester dan ook nog garant staat voor het feit dat hij ons de zonden van het volk verzoent, en als hoofd van de gemeente ons heiligt en reinigt, laten we ons dan aan hem toevertrouwen, ook in de praktijk van ons leven. Dan kan hij dat werk meer en meer doen. Dat heet anders, laten we ons leiden door de geest. Want indien gij door de geest Gods de werkingen des lichaams doodt, dood zo zult gij leven. De geest is die ons leidt in al de waarheid. Dat is die andere trooster ook. En dat is ook één aspect van het tegenwoordige werk van Christus, dat hij als de Zoon ons onderwijst vanuit zijn woord. En aan de andere kant, het is hoge priester voor ons bidt en ons reinigt in onze wandel. Opdat die gemeenschap met de Heer maar meer en meer zou opbloeien. Dat we zouden leven tot eer van hem. En wat Abraham deed voor Lot en de zijnen was tot lijfbehoud als rechtvaardige. En wat de Heer als hoge priester voor ons doet, is niet zozeer in de eerste plaats tot ons lijfsbehoud, maar is dat de Geest ons zou versterken in onze inwendige mens. De nieuwe mens heeft meer op het oog geestelijke behoudenis, een gemeenschap met de Heer. Leven tot eer van hem. Daartoe zijn we geroepen. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God met uw lichaam. Het doel van ons leven. We zouden leven naar de wil van God, de tijd die we nog over hebben in het vlees. En die wil staat in het woord van God beschreven. Eén aspect is de heiligmaking. Dat is weer de heiligmaking des geestes. Dus je komt telkens weer bij dezelfde gedachte terecht. De Heer is degene die voor ons bidt. Het is de Geest die voor ons bidt. Het is de hoge priester die voor ons bidt. Hij is onze verzoener die de zonde van het volk verzoent. En daarom onze voorspraak. En straks als de Satan uit de hemel geworpen wordt, dan staat er dat de verklager der broederen nedergeworpen is, die hen dag in dag uit dagelijks verklaagde. Dat is zijn werk. Daar heeft hij druk mee, om gelovigen aan te klagen. Maar de Heer staat garant, hij staat ertussen als onze advocaat. Hij is rein in mij en je hebt geen poot om op te staan. Weg jij, zeg ik even met eigen woorden. Maar zo zou ik het ook willen ervaren. De Heer is degene die ons daartoe bewaart. De verklager der broeders staat overigens in Openbaring 12 vers 10, als je dat wil weten. Ik ga nog even naar een voorbeeld in het Oude Testament. Jesaja 53, waar we het Hebreeuwse werkwoord vinden wat ook met voorbeden of voorbidden vertaald wordt. En daar zie je zelfs dat het gezegd wordt van de Heer Jezus voor degenen die hem gekruisigd hebben. Wat de Heer nu doet als hoge priester gaat natuurlijk veel verder. Jesaja 53, in het laatste vers staat: daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal met machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. Het waren twee criminelen die naast hem immers gekruisigd werden. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Daar heb je het Hebreeuwse equivalent van dat werkwoord bidden, wat van de Heer gezegd wordt in Romeinen 8. Hij heeft voor de overtreders gebeden. En omdat er voor staat dat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, slaat dit vooral op het feit dat de Heer ook aan het kruis gebeden heeft met die bekende woorden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat was een gebed voor de wereld. Aan de andere kant zien we dus in het Nieuwe Testament dat de Heer zijn werk doet ten behoeve van de gemeente nu. Maar hetzelfde woord wordt ook nog een keer gebruikt in relatie tot het volk Israël, met betrekking tot de toekomst van het volk. En dat vind je ook in het Oude Testament terug. En dat staat in Jesaja 59. Jesaja 59 vers 16. Waar we een ontrouw Israël beschreven vinden. Maar waar de Heer dan toch uiteindelijk actie op onderneemt. Begin even in vers 12. Want onze overtredingen zijn vele voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden die kennen wij. Het overtreden en het liegen tegen de Heer, het achterwaarts wijken van onze God, het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Dat was de gezindheid van het volk, maar ze kennen die. En als je bewust wordt van je zondige natuur, van je zondige daden, zoek je redding, zoek je heil. En die vind je alleen bij de Heer natuurlijk. De gevolgen zijn vers 14, en daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan er niet ingaan. Kortom, het is allemaal onrecht en ongerechtigheid en zonde. Ja, de waarheid ontbreekt er. En wie van het boze wijkt, stelt zich, beter wordt gesteld tot een roof. En de Heere zag het, en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen recht was.
Dus de Heer verdroot dat ook. En dan ziet hij op de toekomst. En dan zie je dat dat effect heeft als hij actief wordt als de voorbidder. En daarmee ook actie onderneemt. Dat hij dat doet ten gunste van een volk wat zich wel bekeert.
Dat lees je als je verder met mij leest. Daar staat, terwijl hij zag, dat hij is de Heere, uit vers 15, Jehovah, dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Niemand uit het volk die ook maar tot God naderde om de naam des Heeren aan te roepen. Dat gebeurt wel als de Heer actie onderneemt, want dan brengt hij in verdrukking, opdat hij hen zou zalig maken als gelovig overblijfsel. Omdat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een pantsier en de helm des heils zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als een mantel. En je ziet dat de Heer hier dus actief wordt, ook als de wreker, maar dan wel ten gunste van een volk waar hij beloften heeft gedaan aan de vaderen van Abraham, Isaac en Jacob, maar die zullen alleen in vervulling gaan aan een gelovig volk. En dat zie je dadelijk ook beschreven, dat zij zich bekeren. En dan zie je dat de Heer nu actief wordt als de voorbidder, die dus te midden van het volk wat zondig is en hemzelf optreedt ten opzichte van de vijanden van het volk, want dat lees je in het volgende vers. Even naar de werken, even daarna zal hij vergelden grimmigheid aan zijn wederpartijders, vergelding aan zijn vijanden. De eilanden zal hij het loon vergelden. Dat zijn de vijanden van het volk Israël. Dan zullen zij de naam des Heeren vrezen. En zij zullen de naam des Heeren vrezen. Zo kun je het ook lezen. Van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heeren de banier tegen hem oprichten. De geest des Heeren, de voorbidder, de Heere die ten gunste van zijn volk optreedt. En dan staat er, en er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. En dat wordt in Romeinen 11 dan ook weer aangehaald. En daar staat ook, er zal een verlosser uit Sion staat daar dan. Uit hemelse Sion. Hier staat tot Sion. Dat wil zeggen in de richting van Sion. Dus de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ook als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar hij komt voor degenen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Die overtreding die hiervoor genoemd werd in vers 12 en 13. De Heer is de voorbidder die toch actief wordt ten gunste van het gelovig overblijfsel van zijn volk. En Abraham bad voor het gelovig overblijfsel wat in de stad Sodom was, maar wat zelfs nog effect zou hebben als er een genoeg aantal was geweest van de goddelozen, hadden daar dan ook nog baat bij gehad. En er staat dan ook in Romeinen 11, vers 26, ik citeer, daar staat, en de verlosser zal uit Sion komen, en alzo zal geheel Israël zalig worden. En nou niet denken dat alle ooit geleefde hebben Israëlieten en in de toekomst levende Israëlieten zalig worden, want zaligheid is er alleen op grond van geloof. En als je dit vers hiernaast leest, dan zie je dat de verlosser tot Sion komt, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtredingen in Jacob. Het geldt dus voor het gelovige overblijfsel. Voor hen zal de Heer ook als voorbidder optreden. Wordt hij actief en trekt hij zelfs de klederen der wraak aan, omdat in die tijd dan ook de dag der wraken begint. De dag der wraak onze Gods bij de dag des Heeren. En dat leidt tot het nieuwe verbond waar Israël deel aan krijgt. Maar het voorbeeld van Abraham ten gunste van Lot en de zijnen is vooral een type van het feit wat Christus nu doet ten opzichte van de rechtvaardigen nu. En dat zijn wij. Want hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En door het geloof in de Heer Jezus Christus zijn wij rechtvaardig gerekend. En toch bidt de Heer voor ons, opdat wij in die rechtvaardigheid als gelovigen ook zouden wandelen in gemeenschap met de Heer. En wat ons eventueel kan verhinderen, daar wil de Heer als hoge priester het verzoenend werk voor doen. Daar wil de Heer als hoofd van de gemeente ons reinigen en heiligen. En wij worden geacht alleen maar in het licht te wandelen. En we hebben dat licht gekregen, het woord van God. Dus laten we ook in dat licht wandelen,
tot eer van hem, ons voeden met zijn woord en vooral uitgaan van het feit dat hij dat werk dan ook in ons zal volbrengen. Zoals de schrift zegt, hè, dat hij een goed werk in u en mij begonnen is en dat voleindigen zal tot de dag van Christus komt. En dat doet hij vooral in diegenen die zich ook aan zijn woord en aan zijn geest willen toevertrouwen. De Heer zou ons hoofd zijn in ons leven. Laten we dat doen. En laten we de Heer danken voor zo'n geweldige hoge priester. Heer, we zeggen u van harte dank dat we mogen beseffen hoe rijk wij geworden zijn in u. U heeft niet alleen aan het kruis onze zonden verzoend en ons nieuw leven gegeven door de opstanding uit de doden. Toen wij tot geloof kwamen, werden we wedergeboren tot een levende hoop. Maar ook wij als kinderen Gods die nog tekortkoming hebben, die fouten kunnen maken. We mogen ook beseffen, Heer, dat u als hoge priester de zonde van uw volk verzoent. En dat u ons reinigt en heiligt. En waar de tegenstander wellicht probeert ons aan te klagen bij de Vader, we weten dat onze voorspraak onze Heer en Heiland is, die ons vrijpleit. En dank u, Heer, dat u ons dan ook helpt om in dat licht te blijven wandelen. En dat we mogen zoeken de dingen die boven zijn, om u steeds beter te leren kennen. Opdat Christus ook in onze levens meer en meer gestalte zou krijgen. En dat we ons bewust zijn dat we wel degelijk duur gekocht zijn met de prijs van uw bloed. En dat we daarom u zouden mogen verheerlijken met ons lichaam. En het is een voorrecht, Heer, dat u ons bekwaam gemaakt heeft om u te kunnen dienen als dienaren van een nieuw verbond. Met een uitzicht op een hemelse erfenis, een hemelse toekomst. En dank u wel, Heer, dat we tot die tijd altijd bij u te raden kunnen gaan. Omdat we die vrijmoedigheid verkregen hebben om te naderen tot de troon der genade. Om daar geholpen te worden, de bekwame tijd en barmhartigheid en genade te vinden die we alleen bij u vinden. Dank u wel, Heer, dat we zo onszelf aan u kunnen toevertrouwen. En dat u dat goede werk in ons voortzet tot eer van uw eigen naam. En dat we daarom ook mogen uitzien naar de dag van Christus die komen zal. En we allen ook geopenbaard mogen worden voor de rechterstoel van Christus, opdat hetgeen door het lichaam is geschied openbaar worden, het zij goed, het zij kwaad. Heer, laten het meer en meer werken zijn die goed zijn in uw ogen. En dat u ons daartoe verder bekwaamt. Dat is de bede van ons hart. En dat we uit die belofte mogen leven, Heere, dat u een godzaliglijk leven beloont. Niet alleen in dit tegenwoordige leven, maar ook in de toekomst. Halleluja. Amen.